Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 257, het podcastgedeelte. In het eerste deel, 257a, hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Vind je als de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over een werkelijk waar Bitcoin Island in de Filipijnen. Met Arnold Hubach, medeoprichter van Bitcoin Focus, redacteur van Bitcoin Magazine NL. Hallo.
Hallo.
Goed dat je er bent. Eventjes in Nederland, maar niet lang, geloof ik, hè?
Ja, exact.
Reist veel. En co-host Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal.
Dag Herbert. Hoi. Hallo.
Voor we beginnen eerst even dit. Twee derde van de Nederlandse bezitters van cryptovaluta heeft de seed phrase van zijn crypto wallet niet bewaard. Oh, met die seed phrase 12 of 24 Engelse woorden kun je je wallet herstellen als het apparaat waar die op staat wegraakt of kapot gaat. Maar twee derde van de crypto-eigenaars kan dat dus niet. Staat in een onderzoek van Multiscope, waar Bitcoin.nl over schrijft, de educatieve en nieuwssite van Bitonic. 4000 Nederlanders werden daarvoor ondervraagd. Bitcoin.nl verwijst meteen naar een document waarin staat hoe je het opslaan van die seed phrase het beste regelt. Dat is dus belangrijk. Zorg dat het in orde is. Want je krijgt er spijt van als je dat niet doet. Met de hartelijke groeten van Bitonic. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, Arnold, voor jou de traditionele openingsvraag hier zo. Hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met Bitcoin?
Nou, dan moeten we weer een aantal jaar terug. Ik was nog aan het studeren met projectgenoten bezig aan een project over zonnepanelen. Ik studeerde industrieel productontwerpen.
Welk jaar hebben we het over?
2016, 17.
Dat is nog maar kort geleden.
Het
gaat over 2010 of zo.
Ja, het klonk als een dekmantel voor Silk Road.
Zo echt OG. Maar inmiddels toch alweer 7 jaar geleden zo'n beetje.
Ja,
er veel over gepraat met mijn klasgenoten eigenlijk. Zo een beetje de communities ingerold. En langzaam maar zeker een beetje gaan werken. Daarin artikelen schrijven. Afgestudeerd en toen fulltime met Bitcoin bezig gegaan.
Ja, waarom? Wat sprak je zo aan?
Ik denk het is een combinatie van alles. Monetaire geschiedenis,
zelfs
technologie. Dus het was nog interessanter dan dat. Dus de monetaire geschiedenis, de techniek erachter, de hele community, een soort van revolutie die je ziet, ja.
En je hebt er inderdaad je werk van gemaakt. Wat doe je? Je schrijft voor Bitcoin Magazine NL bijvoorbeeld. Maar je maakt documentaires. Dat is een van de redenen dat je hier nu zit.
Ja, vorig jaar Bitcoinfocus.nl gestart. Een platform met Nederlandse, maar ook dus internationale Bitcoin-only verhalen. Echt puur gefocust op...
Ja, betaald ook, hè?
Ja, inderdaad. Abonnement, maar dus ook een volgens mij de allereerste publicatie in Europa. Met de Lightning pay-per-view optie. Dus als je wilt en je ziet iets interessants, denk van wil ik meer over weten, dan kun je gewoon dit artikel los afnemen met Lightning. En dan zit je dus nergens aan vast. Lightning only.
Ja, en wat is de prijs van een artikel dan?
1,95 aan sats.
Ja, leuk. Je microfoon doet een beetje moeilijk. Hè? Misschien kun jij hem even helpen, zo Daniel.
Hij doet het alweer.
Oh, hij is alweer
in bedwang. Goed erin praten, dan komt het goed.
gewoon de juiste dingen zeggen. Ja. En je bent digital nomad geworden. Dat moet je ook even uitleggen.
Ja, dat ging ook gaandeweg. Wat ik zei, tijdens mijn studie al iets met Bitcoin bezig. Op een gegeven moment in Cambodja een paar maanden gewoond. Toen kon ik mijn Bitcoin hobby blijven doen, mijn werk. En dat ik ben afgestudeerd, ben ik daarmee doorgegaan. Wat dus betekent dat ik remote kon werken, waar dan ook. Nooit in een kantoor of iets heb gehad. En ja, dat bleef eigenlijk doorgaan, mijn Bitcoin kant. En ook het reizen de wereld rond. Dus onder andere in El Salvador een paar maanden gewoond. Om te kijken hoe het aan mijn Bitcoin is. Kan natuurlijk ook niet Bitcoin plekken, kan net zo goed. Bitcoin Island. Digital Nomad.
Ja, en hoe vind je dan woonruimte? Neem je gewoon hotels of huur je een woning of iets dergelijks? Hoe regel je dat?
Je hebt eigenlijk overal in de wereld wel van die co-living communities. Dus dat zijn van die huizen waar dezelfde type mensen naartoe komen. Die gemeenschap zoeken en daar word je vrienden. En dan ga je samen op reis en dan regel je samen wat. En dan heb je eigenlijk overal ter wereld wel die communities.
Dat gaat min of meer vanzelf. Dat hoor ik aan hoe je erover praat. Het lijkt wel of je er nog niet eens echt over nagedacht. Hoe regel ik dat eigenlijk?
Als je er helemaal in dat wereldje zit, dan weet je... Ja, in elk land heb je wel van die plekken zitten. Ook in elk land heb je wel oude bekenden of... groepen waar je dan kan bij aansluiten. Ja,
hoeveel van je economisch verkeer gaat dan in Bitcoin? Ik bedoel, ik snap dat je in El Salvador natuurlijk leuk met Bitcoin aan het betalen bent. Maar als je de hele wereld overreist, is Bitcoin ook gewoon echt zinnig om te hebben. Want je kan er overal wel wat mee, volgens mij.
Ja, je ziet ook wat meer context van waarom Bitcoin logisch is. Ja. Ze zeggen wel eens check your financial privilege. Nou, dat zie je dan dus in deze situatie anders. Ja, en... Lokaal, het ligt dus echt aan waar je bent. In El Salvador kun je gerust overal mee betalen natuurlijk. Maar ook onderling, met bijvoorbeeld onderling reizigers. Als ik met iemand uit, laten we zeggen, Brazilië ben. Ja. Hoe kan ik met hem aan het einde van de maand mijn rekeningen afrekenen? Ik stuur wel mijn bitcoin. Want mijn bankrekening, die vindt dat niet per se leuk. Dus ook voor zulke hele simpele dingen met je medereizigers is het eigenlijk heel logisch.
Ja. Oké, interessant. Zo komen we op dat Bitcoin Island. Wordt het ook zo genoemd? De eigenlijke naam is Boracay, hè?
Ja, het is eigenlijk net zoals je in El Salvador heb je El Zonte. Dat heet dan Bitcoin Beach. Dan is dit de projectnaam Bitcoin Island in Boracay.
Ja, en daarnet in onze radio-uitzending, die ook als podcast te krijgen is, zoals iedereen wel weet, heb je verteld dat bedacht is door de aanbieder van een app.
Ja, inderdaad, Lightning-bedrijf uit de Filipijnen, opgericht door een Amerikaan. Die zich dus echt puur op de Filipijnse markt richt. Initieel voor remittances, voor internationale betalingen. Dat is waarom de app is bedacht en opgericht. Eigenlijk als een soort van variant van Strike, die iedereen denk ik wel kent. Het bedrijf heet Pouch. En naast dus het verhaal van de internationale betalingen zijn ze ook een circulaire economie gestart. Op dus het toeristeneiland Boracay. Ja,
maar het klinkt ook wel een beetje alsof de ondernemer gedacht heeft... ik heb een leuk marketingproject nodig. Of ben ik dan te...
te negatief misschien. Nee, ja,
wantrouwig, dat woord.
Ja, misschien is dat het... Ja. Als ik het een beetje zo... ik bedoel, we hebben allebei de documentaire van Arnold gezien. En daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben.
Absoluut, ja.
Maar ik heb niet echt het idee dat het daar echt een vetpot is. En dat het volgens mij is het keihard werken voor vrij weinig. En ben je vooral bezig met alle mensen binnenboord houden. En de mensen maar mondjesmaat een beetje leren over Bitcoin. Ja, het is echt...
Stel je voor dat je bij jou in de straat probeert iedereen, al je buren over te halen om Bitcoin te accepteren, maar niemand geeft er wat uit. En dan moet je ook nog het uitleggen waarom het logisch is. En als ze dat eenmaal in de app hebben, wat kunnen ze dan mee doen? Dus er komt heel veel meer bij kijken dan alleen een mooi Twitter-account met een logo en van kijk, wij zijn Bitcoin Island.
Ja. Omgekeerd, stel je bent de ondernemer, de aanbieder van een app waarmee je via Lightning en Bitcoin kunt betalen. Hoe kom je dan op Boracay terecht? Met andere woorden, hoe heeft hij de plek uitgezocht waar hij dit van de grond wilde krijgen? Er zijn al meer eilanden.
In de documentaire zie je ook dat ik twee mensen heb geïnterviewd. Eentje is Ethan, dat is de oprichter van het bedrijf. Zijn vrouw die komt uit de Filipijnen, dus hij had al heel veel contact met de Filipijnse wereld.
Ja.
En Bill is de manager van het eiland. Die woont als Amerikaan al jaren in de Filipijnen.
De manager van het eiland?
Nou, manager van Bitcoin Island, laten we hem zo noemen.
Van dat deel van het bedrijf, ja.
Die twee die zijn met elkaar in contact gekomen, volgens mij via Reddit. Bill die was al een soort van circulaire economie begonnen op een ander eiland. Dat sloeg niet aan. En hij mist eigenlijk de software en de juiste wallet enzovoort. En Ethan had dus juist de andere kant nodig. Iemand die op een plek zo'n economie kon laten opbloeien. En toen hebben ze bedacht van, wat is nou de juiste plek om zo'n project te lanceren? Want waar Bill het eerst probeerde, werkte niet. Toen zijn ze bij Boracay uitgekomen, want dat is wel de toeristenplek van de Filipijnen. Waar het veel zichtbaarder is en waar het ook veel logischer is en makkelijker is om
Nee, maar want toeristen, voor toeristen is het makkelijker om Bitcoin te gebruiken. In plaats van dat je locals moet gaan overtuigen van... hey, dit is een nieuw idee en hier heb je een app en je kan er iets mee en het is gaaf.
Ook al omdat ze een heel aantrekkelijk alternatief hebben. Hè? Ja. Gcash heet dat, geloof ik.
Ja, precies. Maar dat is dus het betaaloptie wat lokaal heel goed werkt voor de Filipijnen. Dat is gewoon een app die je downloadt, gekoppeld aan je telefoonnummer... en dan kun je als Filipino naar Filipino betalingen doen. Maar als je dus noemt over toeristen... ik ga geen GCash-account maken. Ik kom daar op Boracay aan. Ik kan naar een pinautomaat gaan om dan mijn Filipijnse peso uit de automaat te halen. En je ziet ook wel in de documentaire dat dat kost gewoon 6,5% extra.
6,5%.
Minimaal, ja. Dus 4,5% op je ING. Dus hier op je bankrekening, die extra kosten die zie je. Plus 250 peso op je bedrag wat je uit de automaat haalt. En dat is maximaal 10.000. Dus als ik dan met Bitcoin betaal, bespaar ik 6,5%. Of andersom, ik kan 6,5% meer uitgeven in de economie daar.
Ja, dus voor toeristen is het ook gewoon een keihard financieel voordeel dat je daar kunt hebben door met Bitcoin te betalen.
Ja.
Ja. In hoeverre is dit dan te vergelijken? We hadden het net al over El Zonte, over Bitcoin Beach in El Salvador. Dit doet er een beetje aan denken. Is het te vergelijken?
Ja en nee. Het is allebei een strand. Het is allebei een plek waar ze zijn Bitcoin doen.
Alleen, warm.
Maar El Salvador, El Zonte. Ik ben er inderdaad ook een paar weken geweest. Is echt heel veel kleiner. Dus daar wonen 500 mensen en 60 winkeliers. En daar geven de mensen ook hun Bitcoin alweer uit. Dus het is veel kleinschalig opgestart en vanaf daar zijn ze gaan schalen. En hier op Boracay heb je te maken met, misschien even de context, een eiland, 10 vierkante kilometer, dus ongeveer een derde van Vlieland, kost je een half uur om van noord naar zuid te rijden. En daarop zijn dan 250 winkeliers, maar ook al heel veel resorts en andere toeristische activiteiten, bezigheden, wat je op El Zonte helemaal niet had. Want El Zonte was echt onderontwikkeld voordat Bitcoin daar kwam, dat kun je wel zeggen. En de Filipijnen is al veel meer ontwikkeld en er komen veel meer mensen naartoe.
Ja, wat voor plek is het verder qua toerisme? Want jij hebt je gefocust op het gebruik van Bitcoin en zo. Dus in jouw documentaire komt het niet echt naar voren als een tropisch paradijs. Maar misschien is het dat wel. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat goed gezien heb.
Dat is het nu wel weer. Want het eiland heeft een half jaar stilgelegd. Volgens mij 2018 of 2019. Dat er gewoon niemand naartoe kon. Hebben ze alles gerenoveerd. Want het probleem was, het was zo populair bij toerisme dat het één grote bende werd.
Het zag er hier en daar een beetje rommelig uit, zou ik maar zeggen.
Ja, nou ja. Dat was dus vroeger nog veel erger.
Dat was na de renovatie. Dat was
precies. Ja, dus de stranden zijn weer wit, het water is weer blauw. Maar dat was anders. Vanwege allemaal rioolproblemen. Ja, het is echt wel een paradijsje, dat kun je wel zeggen.
Ja, ja. Ik moet nog even een aantekening wegwerken die ik net had gemaakt. Je nam de term circulaire economie in de mond. Dan moet ik denken aan milieu en dergelijke. Maar volgens mij bedoel jij meer een economie waarin Bitcoin en fiat geld met elkaar ronddraaien? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Het gaat inderdaad over Bitcoin. En daarbij moet ik ook weer een notitie maken. Ja. Want alle Filipino's die dus Bitcoin van mij hebben ontvangen, bij hen wordt het automatisch omgezet naar de Filipijnse peso in dus die wallet. En
dat
als zij dan
die,
ergens, dat doet
Pouch
inderdaad, ja. En als zij dat geld hebben, die peso, en het ergens anders uitgeeft, dan is het natuurlijk alweer een interne betaling. Dus dan zit er weinig circulairs qua Bitcoin aan vast. Maar ik kan mijn Bitcoin daar kwijt en daarna zit het daar.
Waarom werkt die Pouch app zo?
Eigenlijk wil Pouch liever Bitcoin aanbieden. Mm-hmm. Maar de centrale bank heeft volgens mij vorig jaar een regelgeving opgeschort voor 3 jaar voor virtual asset service providers. En de VASP's die mogen geen crypto of bitcoin diensten meer aanbieden zoals cryptobeurs dat doen. Dus vandaar al die conversies, daar heb je dus zo'n licentie voor nodig. Die kunnen ze niet meer krijgen. En daardoor is Pouch geregistreerd als een betaalbedrijf. En dat betekent dus, je haalt Bitcoin binnen via Lightning, het wordt omgezet en zo ben je een betaaldienst. Zonder dat je voor de klant zelf die twee balansen kunt aanhouden.
Ja, oké.
Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat locals misschien niet eens bedoeld. Er zijn natuurlijk overal Bitcoin stickertjes en ze zullen heus wel weten dat er iets als Bitcoin bestaat. En dat zullen ze dan misschien vergelijken met dat GCash waar we het net over hadden. Maar in feite hebben ze niet eens in de gaten dat jij een Lightning betaling aan het doen bent. En ze krijgen ook nooit de hoeveelheid sats waar je mee betaalt te
zien.
Precies.
Zij zien niet eens het woord Bitcoin of het icoontje van de sats. En dat zie je ook wel als ik met die mensen in gesprek ga aan het einde van de documentaire. Iedereen met wie je praat, die zeggen van Bitcoin, is dat GCash? Dus zij zien het ook niet eens als een valuta, maar gewoon echt als betaaloptie.
Het is gewoon een manier om aan hun pesos te komen.
Precies.
Ja, wat een nadeel is als je graag wil dat de Bitcoin-boodschap verspreid wordt. Want die mensen doen dus geen Bitcoin-ervaring op. Hebben niet de ervaring van, het is volatiel. Of ik op lange termijn neemt het lekker in waarde toe of iets dergelijks. Ja, maar dat ontbreekt.
Ik vind het juist een voordeel.
Het is ook niet per se het doel van Pouch. Want wat ik net zei, contant geld is duur. Dat is één probleem wat ik in de docu ook aanhaal. Maar dan heb je ook nog het probleem van remittances. Internationale betalingen die in de Filipijnen heel groot zijn. Dus 10% van de BBP. Gaat om echt tientallen miljarden dollars wat het land inkomt. Ja. Kijk, als je daar ook weer procent op kunt besparen, dan maak je alsnog winst.
Zoals die mensen die in Qatar aan de slag zijn en zo.
Ja, in Dubai, in Amerika, Canada, heel veel van de...
Op zee, niet vergeten.
Ja, die in de zorg werken, in het buitenland geld verdienen en dat terugsturen naar de familie.
Dan wil je ook wel dat zulke mensen weten dat er iets bestaat als Bitcoin en niet dat ze het als een soort betaaloptie om aan pesos te komen zien.
Nou, dat... Ik vraag me af of dat uitmaakt. Dus stel, er is iemand in Canada die weet van ik heb... Of laten we zeggen Amerika, die heeft Strike. Die heeft daar een dollarbalans. En je hebt iemand in Filipijnen die heeft Pouch. Die heeft een pesobalans. Ze kunnen geld naar elkaar sturen. 6% goedkoper dan de alternatieve opties. Terwijl ze allebei geen volatiliteit hebben. En nog steeds gebruiken ze Bitcoin.
Ja, als ze maar weten,
is dat nou wat we willen? Is geen hyper-Bitcoinization, maar het is beter dan wat er is.
Daarom zei ik ook van het, misschien is het wel een voordeel. Of in ieder geval... Kijk, die ideologie, dat komt vanzelf wel bij degene die dat interessant vinden. Want laten we wel wezen, niet iedereen en zijn moeder hoeft te weten hoe Bitcoin precies werkt.
Nee, over decentraal en
precies, en ook zonder centrale bank bemoeienis of commerciële
banken.
Be
your own bank, bla bla bla.
Dat is uiteindelijk iets wat sommige mensen interessant vinden, niet iedereen. Dat accepteer ik.
Ja.
Feit is wel, als we het als betaalrails gebruiken en als de techniek gewoon superieur is, bijvoorbeeld voor die remittances of bijvoorbeeld voor onderling betalen of voor toeristen betalen.
Mensen zonder bankrekening.
Mensen zonder bankrekening komen we zo nog wel op, denk ik. Ja, dan is het natuurlijk prachtig. En als Bitcoin dan bekend staat als gewoon een efficiëntere optie, dat is toch uiteindelijk waar we met z'n allen hier mee bezig zijn. En of er dan nog allerlei overtuigingen bij moeten komen van die iedereen dan maar ook moet vinden. Ja, dat is leuk meegenomen misschien, maar vind ik niet nodig.
Nee. Oké, jij hebt in je documentaire een geweldige hoeveelheid Bitcoin logo's in beeld gebracht.
Heel veel.
In etalages van winkels. Maar vertel nou eens, hoeveel procent van de detailhandeltjes daar accepteert die Bitcoin?
Procent. Dat is een hele goeie. Ik denk dat als ik zeg van er zijn 250 plekken waar je ermee kunt betalen, dan heb je een goed beeld. Ik denk misschien is het 1%. Maar met die 250 plekken kun je wel alles doen wat je wil. Dus het is ook zo ingericht dat als je daar naartoe gaat, dat je dan overal met Bitcoin kunt overleven. Dus zowel vanaf het vliegveld, de boot naar het eiland toe. Als je daar bent kun je hotel met Bitcoin betalen. Je avondeten in een restaurant, de volgende ochtend ergens een bakje koffie. Watersport, souvenirs enzovoort.
Ja, het is belangrijk dat je dat zo vertelt. Want dat betekent dat je maar beter inderdaad een app of een in elk geval iets met een kaart bij je kunt hebben waar die zaakjes zijn. Want als je zomaar op straat gaat rondlopen, dan kan het even duren voor je erin vindt. Ook al heet het dan Bitcoin Island.
Ja, nou je hebt sowieso btcmap.org. Die promoot Pouch zelf ook. Daar heb je gewoon het kaartje van het eiland met alle plekken. Je kunt gewoon inzoomen alsof je op Google Maps zit. En op het eerste artikel, ik ga ook artikelen publiceren op Bitcoin Focus, deel ik mijn ervaringen wat dat betreft. Van ik kom op het eiland aan, wat tref ik aan?
Wat nu?
Precies. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik kom aan, ik rij van helemaal zuid naar noord, zie ik Bitcoin logo's. In het midden van het eiland heb je een gigantisch Bitcoin logo, want dat is het kantoor van Pouch. De dag daarna ga je op stap. Binnen een uurtje vond ik de eerste 15 plekken al waar je mijn Bitcoin kwijt kon. Helemaal bij het middenstuk van het eiland waar het nogal alle toeristische plekken zijn. Dus dan heb je die kaart helemaal niet nodig, die wereldkaart of die kaart van de Filipijnse eiland.
De Bitcoin kaart.
Dus verre van alle winkels accepteren het, maar echt meer dan genoeg om bijna alleen op Filipijnse peso om die te vermijden.
Zeker. Dat bestand van Bitcoin accepterende winkeltjes, wordt dat as we speak nog uitgebreid?
Hij krimpt eigenlijk, eerlijk gezegd. Ze hadden ooit een paar maanden terug waren er 300 winkeliers die Bitcoin accepteerden. Probleem is, als je dan zo'n grote sticker op de deur hebt en er komt iemand die mee wil betalen, maar de winkelier die weet het niet, of het was alleen de baas van de keten die het weet en het personeel
komt
niet.
Komt ook elders veel voor.
Precies. Dus dan moet je eigenlijk het weer van de lijst afhalen. Of je moet in ieder geval alles valideren. Dus dat doen Dat doet die Bill, die ik dus ook heb gesproken. En zijn vrouw Jan, zijn Filipino, die zijn er actief mee bezig. En ze schetst net even van, het is makkelijk, marketing. Maar dat is dus waar zij elke dag mee bezig zijn. Bij al die winkeliers langs kijken of het nog werkt. Of ze nog snappen wat ze moeten doen. En of het echt nog wel geaccepteerd wordt. Dus het is wel up-to-date. Ja,
dat raakt meteen aan het probleem dat ook in jouw documentaire aan de orde komt. Namelijk dat als een winkelier zoiets aanbiedt, dat het amper wordt gebruikt.
Ja.
De winkeliers hebben er moeite mee om te snappen waar het over gaat. Maar als er dan niemand komt die er gebruik van maakt, dan helpt dat ook niet echt.
Nee, inderdaad. En ik heb ook wel een paar keer gehad dat ik de allereerste persoon was die daar betaalde met Bitcoin. Ja. Ondanks dat er ook wel meer Bitcoin-toeristen al naartoe komen. En
daar moet je het dan dus eigenlijk van hebben. Hè? Van juist Bitcoin-enthousiasten die dan afreizen naar zo'n plek. Is dat eigenlijk wel wat je wil? Eigenlijk wat je werkelijk wilt, is dat daar gewone toeristen komen en dat die daar ontdekken dat die Bitcoin ze een voordeel van 6,5% oplevert.
Je kunt ook hetzelfde zeggen. Je hebt ook Arnhem Bitcoin Stad. Daar geldt precies hetzelfde. Er wordt ook niet genoeg uitgegeven. Daar is Patrick het helemaal met mij mee eens.
Natuurlijk, maar in Arnhem is het fantastisch wat Patrick doet. En ik bedoel, ik vind het ook bijvoorbeeld in Haarlem heb je Café de Roemer, waar dan wel eens een Satoshi Radio meetup zijn. Ook super lachen om daar bier af te rekenen met Bitcoin. Maar dat is wel, laten we wel wezen, dat is een beetje een gimmick. Dat doen wij omdat we het allemaal gaaf vinden. Het is niet omdat het beter is. In de Filipijnen, als ik daar op vakantie ben, is het daadwerkelijk beter om het met bitcoins te doen. Dus ja, dat vind ik nogal een fundamenteel verschil. En dan is het jammer dat het niet gebeurt. Het zit in jouw documentaire, in die interviews zegt volgens mij die Bill van, joh, kom hier alsjeblieft je bitcoin uitgeven. Ja. In andere interviews die hij dan doet, zegt hij dat eigenlijk ook. Dus dat is heel duidelijk dat het grootste probleem is dat gewoon niet genoeg mensen het willen of doen.
Ja, nee, inderdaad. En het is ook.
Want die toeristen zijn er wel, hè, voor de goede orde, volgens mij. Geen toeristen die met bitcoin toeristen.
Nee, ja, precies. En het punt is ook wel, stel je voor, je bent zo'n winkelier die. Het is dus in de Filipijnen, betalingen zijn niet makkelijk. Dus ze hebben echt honderden opties. Je noemt GCash, maar ook Maya, Credit Card. Nou, en nog heel veel meer andere lokale opties. Als je dan Bitcoin ernaast zet en het wordt niet gebruikt, dan verdwijnt dat weer.
Ja,
dus dan kun je wel heel veel willen.
Ja, het is alleen maar hassle voor die mensen om het te blijven begrijpen en te accepteren. Ja.
Precies.
En die plek op de etalageruit, die kunnen ze voor iets anders gebruiken.
Ja, dus dat is inderdaad wat Bill ook zegt. We hebben echt meer mensen nodig die hier Bitcoin komen uitgeven, spenden. Want dan gaat het pas echt een verschil maken. En dan gaat het ook eigenlijk als een lopend vuurtje rond. Van wacht eens even, het is echt iets. Het is niet een of andere nieuwe vage betaaloptie, maar dit maakt echt verschil.
Merkte jij dan ook dat je op de boot naar dat eiland dat pouch dan al iets van moeite doet om bij toeristen over te brengen van er is een betaaloptie, dat heet Bitcoin. Dit is beter voor je als je in plaats van pinnen of in plaats van GCash, wat je niet kan gebruiken.
Nou, als je dus aankomt bij het haventje op het eiland vanaf de boot, dan heb je ook nog concurrenten. Dus Maya is een andere betaaloptie. Die heeft daar hele grote billboards gekocht. En die hebben gewoon die marketingplekken. Dus je bent ook weer in concurrentie met andere commerciële partijen die ook betaalopties aanbieden.
Dat is dan neem ik aan een centraal bedrijf.
Ja, dat heeft niks met Bitcoin te maken. Maar dat werkt. Maar die willen ook hun marktaandeel op het eiland hebben. Want natuurlijk veel toeristen enzovoort. Dus daarom wat ik net zei. Als ik dan ook in het eerste artikel wat nu op online staat. Mijn ervaring deel, en dan ben je op het midden van het eiland, zie je in één keer een levensgroot Bitcoin logo. En denk van, het is die wel echt. En dan weet je ook wel dat het er is. En dan ga je ook wel verder bij de winkels het zien, maar niet bij aankomst.
Wat is trouwens van Pouch het verdienmodel?
Die pakken een kleinere fee. Een kleine fee op de omzetting van Bitcoin naar peso. Dus het is niet 100% gratis, maar het is een stuk lager dan 6,5%.
Ja, nee, zeker. Ja, ja. Trouwens, als je uitrekent wat je als toerist aan kosten maakt, dan moet je natuurlijk ook wel verdisconteren dat je die bitcoins moet kopen. En daar zit natuurlijk altijd ook een bescheiden fee aan die je op een of andere manier op een exchange of iets dergelijks betaalt. Tenzij je die bitcoins al lang had natuurlijk.
Ja.
Maar ik zeg dan altijd, als je bitcoin gebruikt om te betalen, kun je maar beter je saldo aanvullen.
Spend and replace.
Voor het geval, voor het geval je
tegenwoordig je wallet weer vanaf een beurs met Lightning opwaarderen.
Ja, met Lightning is natuurlijk alweer.
En op Bitcoin Island is het ook Lightning only. Er is geen on-chain, er komt geen blockchain aan te passen, ja, wat dat betreft.
Dan zijn de kosten natuurlijk aanmerkelijk lager. Ja.
Ja. Maar ik vind het dan wel, volgens mij doen ze het met z'n tweeën en dan nog de vrouwen erbij met de pouch.
Ja.
Maar Bitcoin Beach, waar we het net over hadden, die hebben echt een hele grote donatie gehad om het daar op poten te zetten. En daar is ook een hoop house waar mensen educatie krijgen. En ze hebben daar echt, nou ja, wat ik hoor, ik ben er zelf niet geweest, maar daar wordt echt een gemeenschap een beetje uit het slop getrokken, mede door Bitcoin.
Ja. Ik ben er dus wel geweest, een paar weken.
Ja.
En ze hebben dus heel veel geld gehad, die donatie, om ook uit te delen aan de lokale bevolking. En die kreeg dat ook als Bitcoin-balans.
Ja.
Was in de wallet of Satoshi.
Ja.
En dat was tijdens corona. Dus al die mensen die raakten hun inkomsten kwijt van de service community die daar langskwam. Ja. Kregen $30 aan Bitcoin. Dat was niet die van Bukele, maar van dus het Hope House. En daarmee is dat dus onderling gaan draaien. Nou ja, op Bitcoin Island kun je dat niet doen, want het is zoveel groter wat ik net al schetste. En ze hebben dus ook niet zomaar eventjes een donatie om weg te geven aan de bevolking om die economie op gang te komen. En ze mogen dus al geen Bitcoin-diensten aanbieden.
Ja, en ze boksen op tegen een aantal partijen die al redelijk wat marktmacht hebben.
Ja.
Die Maya zei je, Gcash. Hoe komen die aan hun marktpositie? Waren ze er gewoon eerder? Is het zo simpel? Of is het toch op een of andere manier aantrekkelijk? Omdat het, wat je net zei, het sluit aan op je telefoonnummer bijvoorbeeld.
Nou, dat Gcash, dat vond ik wel opvallend. Dat was er nog maar 1,5 jaar. En dat zag je overal. Dus aan de andere kant geeft het ook alweer een soort van hoop. Van ja, als het begint te draaien, dan gaat het ook echt overal zo rond. En ik had ook even op de Gcash-website gekeken. Ze hebben ook echt wel gericht op bepaalde regio's. Dus ongetwijfeld dus waar veel toeristen zijn. Maar je moet inderdaad wel opboksen tegen die grote partijen.
Ja, ja, maar hoe ze aan hun marktpositie zijn gekomen, dat
weet ik niet.
Weet je dus niet direct.
Maar het voelt wel een beetje als ik word er niet meer bullish van, zeg maar. Het wordt er niet gezelliger op als ik dit een beetje dan zo hoor, om eerlijk te zijn. Want ja,
pouch een uphill battle.
Nou ja, pouch bouwt op een open source protocol Bitcoin. Dat weten we allemaal. Daar zit geen bedrijf achter. Oké, er is dus niet echt een commerciële incentive om daar keihard geld mee te verdienen. En die billboards moet pouch dan betalen. Terwijl ze, ja, kleine via IP. Het is nogal wat, weet je wel. Ik bedoel, je moet daar echt met een overtuiging moet je daar zitten. En ja, ik weet niet hoe jij de toekomst van pouch dan ziet. Maar volgens mij, het is geen vetpot.
Nee, inderdaad. Nou is dus Bitcoin Island wel een klein onderdeel van pouch. Want ze doen dus ook die remittances. En voor de internationale betalingen. Het voordeel is dat je daar gewoon één iemand in de Filipijnen nodig hebt en één iemand in een ander land. En dan werkt het al. Dus dan hoef je minder netwerkeffect op te bouwen om het te laten werken. Dus op die manier kunnen ze ook schalen. En daar halen ze ook de meeste inkomsten wel uit. Dat is niet het Bitcoin Island. Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld dat laat zien hoe Bitcoin echt problemen oplost. Terwijl je daar rondloopt, dan zie je dat gewoon. Of het nou is mensen zonder bankrekening, contant geld is duur. En dus die internationale betalingen.
Ja. Hoe belangrijk is het om daar voortdurend goed mobiel internet te hebben? Want dat heb je natuurlijk wel nodig op het moment dat je staat af te rekenen bij een winkel daar op straat.
Ja, wat ik dus net zei, als Digital Nomad moet ik internet hebben om überhaupt te kunnen werken. Nou ja, als je dan met Bitcoin wil betalen, ook. En in alle landen waar ik heb gezien gaat het eigenlijk altijd heel goed. Boracay ook, maar soms wel wat lastiger dan gemiddeld. Maar het heeft me er niet van weerhouden om een keer wel met contant geld te betalen, bijvoorbeeld. Je moet gewoon iets meer geduld hebben. Want dat is ook het ding. Alle winkeliers hebben een QR-code. Die scan je in je met je camera. Je opent in zijn browser.
Ja.
Dus je moet eerst een webpagina kunnen openen voordat je de betaling kunt doen.
Ja, daar begint het mee.
Ja, en die extra stap, ja, daar heb je soms net iets meer bandbreedte voor nodig dan gewoon
even naar buiten lopen of zo.
Ja, precies. Nou, zo gaat het wel. Ja, of je staat
een emmertje internet halen.
Ja, of je staat op het strand, maar dan ben je net iets te ver van de kust vandaan.
Ja,
en dan moet je even. Ja, maar uiteindelijk werkt het wel. En dit is ook.
Ja,
ja, het blijft de Filipijnen. We zijn ook niet in Nederland.
Maar er is natuurlijk wel een belangrijk verschil tussen jou. Jij bent Bitcoin enthousiast, dus jij loopt wel even naar buiten. Maar een willekeurige toerist, precies, die zegt: shit, het werkt weer niet. En ik moet weer naar buiten lopen. Heb ik geen zin in.
Ja, dat, misschien overdrijf ik dan ook wel een beetje. Want dit is echt maar een paar keer gebeurd. En dan het internetprobleem, dat kwam ik vooral tegen als ik dan ergens probeer te werken.
Nee, maar gebruiksvriendelijkheid en geoliede afhandeling, dat is natuurlijk wel waar een betaaloptie mee staat of valt.
Ja, maar we kunnen ook met NFC bezig, met Lightning.
Pardon?
Dat is waar.
NFC, de betaalkaartjes.
Precies.
Dus er zijn genoeg oplossingen als het probleem al echt zo groot is als dat het nu lijkt. Wat ik, ja. Voor niet-Bitcoin is het misschien een groter probleem. Maar nee, ik zou daar niet een heel groot punt van willen maken.
Ja. Is de heilige graal niet uiteindelijk dat we een uniforme wallet krijgen die we allemaal, zowel in El Salvador, want daar hebben ze ook hun eigen wallet mede ontwikkeld door de overheid. Of in ieder geval ontwikkeld in opdracht van de overheid. Zeg maar Bitcoin Beach heeft volgens mij een eigen wallet. Ja. Hier in de Filipijnen hebben ze een eigen wallet. Op elke plek hebben ze maar een eigen wallet. Moet daar niet gewoon, ik bedoel, we zijn toch hier aan Bitcoin aan het werken. Dus kan dat niet allemaal gewoon lekker via, weet ik veel, Blue Wallet of zo?
Ja, dat zou uiteindelijk dat zou mooi zijn. Optimaal
met elke
zijn.
Wallet zou het moeten werken eigenlijk, toch?
Maar ja, Bitcoin werkt overal, maar de fiat kant niet. Dus bijvoorbeeld Pouch werkt alleen in de Filipijnen omdat ze die licenties problemen hebben. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld, we hadden net over Nigeria in het eerste deel. Daar heb je Bitnob, die hebben ook die conversie vanaf Lightning naar de lokale Naira. Die hebben daar een licentie. En dat weerhoudt er dus van dat je gewoon één wallet hebt met en een Bitcoin balans en elk type fiat valuta.
Ja.
Totdat je misschien ooit Taro krijgt of een andere laag weer bovenop Bitcoin.
Stablecoins op Lightning.
Stablecoins op Lightning, waarmee je dat dus op een soort van non-custodial manier kunt doen. Het is dan wel vertrouwen dat je moet hebben in de uitgever van de stablecoin. Maar je kunt een soort van vertrouwensloos en permissievrij dat wel in een wallet bouwen. En dan heb je dus inderdaad wel een optie om dat overal universeel te maken.
Ja, of tot het vertrouwen in Bitcoin dermate groot is dat de ontvanger gewoon zijn Bitcoins aanhoudt. En dan werkt elke wallet.
Ja, exact. Ja, dat zou nog mooier zijn uiteindelijk.
Was dit niet ook ooit de belofte van Strike, van Jack Mallers? Dat het overal, ik kan naar Herbert in China, stuur ik het gewoon. En hij betaalt mij als freelancer, betaalt hij mij in Cambodja, weet ik veel. Dat volgens mij.
En in hoeveel landen werkt Strike intussen? Drie of zo.
In Amerika, in El Salvador en in
Verenigde
Argentinië.
Argentinië. Dus. Ja, precies.
Nou, schiet lekker op.
Ja, maar dat is dus mensen die een account kunnen maken. Je kunt wel vanaf Strike naar iedereen geld sturen. Dat is dus iets anders. Ja. Want dat gaat dan over via Lightning en dat kan ook naar mij.
Ja. Moeten we verder nog iets over Pouch weten? Hoe het werkt?
Nee, niet per se. Nee. Ik denk dat we het meestal hebben gehad.
Ja, oké. Wat is jouw conclusie over Boracay? Boracay moet je geloof ik zeggen, ik weet het eigenlijk niet.
Boracay, ja. Mijn conclusie, ik ben eigenlijk best wel verrast. Sowieso van het eiland zelf, is echt een hele mooie plek om te zijn. Maar ook gewoon van het Bitcoin project daar. Want dus, ik heb het nog niet genoemd, maar het is 7-8 maanden geleden begonnen. Of voordat ik die documentaire maakte, dus het is nu ongeveer een jaar. En wat zij in zo'n korte tijd hebben uitgerold is indrukwekkend. En technisch gezien elke betaling werkte. En het is nog steeds super vroeg. Dus ik word er wel enthousiast van. Helemaal omdat het laat zien hoe Bitcoin ook wel ongeveer bedacht is. En niet de speculatie en de handel en weet ik wat. Maar het is gewoon echt een betaalmiddel en het helpt mensen daar echt.
Ja, laten we wel wezen. We zitten nu gewoon in een best wel grimmige bear market. De afgelopen jaren al.
Had ik niet de indruk dat die Filipino's in Arnold's documentaire daarmee zaten.
Helemaal niet. Nee, wat Arnold ook terecht zegt, het gaat ook niet helemaal. Het gaat niet over de prijs. Dat is ook wel zo.
Totaal niet.
Alleen het is wel voor toeristen die daar komen, voor Bitcoin in het nieuws. Bitcoin gewoon weer, als Bitcoin weer stijgt en we een keer een nieuwe all-time high. We mogen het hopen in ieder geval ooit een keer neerzetten. Dan is Bitcoin weer top of mind. En dat is gewoon, het is gewoon reclame, hoe je het ook went of keert.
Het laat ook zien dat je dus wel je kopje koffie kunt afrekenen met Bitcoin. Ja. En dat Lightning werkt. En ik heb soms het idee dat nog niet eens zo zichtbaar is voor de gemiddelde crypto-fanaat. Of dus een flesje water van 20 peso. Dat is bijna niks, maar je kunt het gewoon binnen een seconde tegen nul kosten versturen. En dat kan, dat kun je gewoon zien.
Ja, dat is briljant. Vind het nog wel leuk om tot slot met jou een aantal plekken langs te lopen waar ook Bitcoin een belangrijke rol is gaan spelen. Natuurlijk om te beginnen El Salvador. Kun je nog even de vergelijking maken tussen Boracay en El Salvador?
Ja, El Salvador begon eigenlijk op dezelfde manier. Kleine lokale economie in Bitcoin Beach in El Zonte door Chimbera van het Hope House. en Michael Peterson.
Ook weer geïnspireerde Amerikanen, hè, die daar binnenkwamen.
Ja, Tim Barry is wel een lokale El Salvadoran, maar die heeft ook al in het buitenland gestudeerd. Michael Peterson heeft daar gestart. En vanuit daar is het een succes geworden. En vanuit daar heeft het uiteindelijk de president georange speeld. Want daar is het wel begonnen, laten we zo eerlijk zijn. En nou ja, ik zie het parallel met de Filipijnen dus dan. Dit is een klein eiland, het is gestart. Net op een iets andere manier, dus niet echt Bitcoin als valuta, maar wel al andere voordelen, een eigen wallet.
Ja.
Dat zijn de parallellen. Verder, ja, het is een heel ander land. Filipijnen is zoveel groter, 100 miljoen mensen, gigantisch land. Dus ik denk dat het dan daar ook wel stopt. Het is niet zo dat we dan snel ook die volgende stap gaan zien.
Nee.
Maar hoe heb jij, je was op Bitcoin Day in El Salvador, of tenminste toen het werd ingevoerd, ja. Dat heet dan ja. Bitcoin Day. Je bent er na de hand nog een keer of twee geweest, volgens mij.
Mm-hmm.
Hoe heb jij dat daar ervaren? Ook bijvoorbeeld in San Salvador, de hoofdstad. Is het daar, leeft daar Bitcoin een beetje? Of is dat sinds die ene speciale dag en dan die protestjes en zo, is dat een beetje voorbij?
Nee, het leeft wel, maar niet in de twee extremen die vaak worden geschetst. Van het is helemaal niks of het is alles met Bitcoin. Dus je kunt echt wel die plekken vinden waar Bitcoin gebruikt wordt. Helemaal in de hoofdstad. Je hebt 3-4 keer per week ook echt wel Bitcoin meetups. Je hebt heel veel grassroots projecten waar developers worden opgeleid, zodat ze dan bij een commerciële bank Bitcoin kunnen implementeren. Dat soort dingen. Je hebt educatieprojecten, non-profits die zijn gestart. Je hebt alle grote, of niet de grote beurs eigenlijk niet, maar juist de tweede rang Bitcoin bedrijven, laten we zeggen zo'n Paxful, die opent een Casa del Bitcoin om daar gewoon mensen te verwelkomen en ze het uit te leggen. Dus er zijn al heel veel meer initiatieven omheen gekomen, wat het al wel meer body geeft. Maar ja, ga je dan iets meer naar de lokale markt in de buitenwijk, ja, dan kom je Bitcoin weer niet tegen.
Nee. Ja. Is er sprake van groei in El Salvador?
Ja, denk het wel. Ja, ja, ik heb wel wat contact met die non-profit, die educatie non-profit, My First Bitcoin, die hebben al volgens mij 300 of 400.000 mensen lesgegeven voor Bitcoin. Die zetten lessenprogramma's op waar mensen 10 weken lang een curriculum volgen en dan een Bitcoin diploma krijgen. Dus hier worden dus nu wel echt stappen gezet met educatie. Niet zozeer vanuit de overheid, maar wel dus vanuit die Bitcoiners die dus daar naartoe gaan.
Niet vanuit de overheid is dat?
Nee. Nee.
Is dat ook die partij die een grant heeft gekregen van Jack Dorsey?
Ja, via Noster. Ja. 2 weken terug.
Daar hadden we het vorige week over.
Ja. Met,
ik ben ook benieuwd, Holden. Arnold, een tijdje terug, volgens mij ergens in oktober afgelopen jaar had het VPRO een documentaire over Bitcoin Beach. Er was zo'n Nederlandse journalist, ik weet niet meer hoe die heet, Nicolas Vul of zo volgens mij.
Mm-hmm.
Die was bij Bitcoin Beach en dat was een beetje, ja, ik had een beetje mixed feelings. Heb jij die documentaire überhaupt gezien toen?
Niet gezien. Ik heb wel documentaire gemakers gesproken die er ook waren rond die tijd, maar ja. Ik denk niet dat het diezelfde was.
Ja, Electric Avenue, voor als mensen zich afvragen, dat zo heet die. En dat was dan echt met believers en met critici in gesprek en ook over Bukele en zo. Best een leuke documentaire, maar zaten ook weer heel veel dingetjes in dat je dan, ja, van die super libertarische Amerikanen die dan een berg hebben gekocht en daar een soort van paradijsje proberen. Nou, het is natuurlijk gewoon de hel.
Nicolas Veul, inderdaad.
Juist, ja. Op zich leuke journalist. En best een leuke aflevering, maar zaten, nou ja, jammer dat je het niet gezien hebt.
Helaas.
Maakt niet uit.
Gauw
ik heb het met eigen ogen gezien.
Volgende keer terugkomen.
Ja.
Andere plekken op aarde waar Bitcoin een hoofdrol zou gaan spelen. Madeira. Vorig jaar april, Bitcoin ja. Conferentie in Miami. Werd met veel tromgeroffel bekendgemaakt dat Madeira Bitcoin zou gaan accepteren als nog net niet helemaal wettig betaalmiddel, geloof ik. Maar ook Roatan, eiland voor de kust van Honduras. Weet je iets over hoe het op die plekken gegaan is?
Ja, toevallig sprak ik vorige week iemand die in Madeira is. En die vertelde me ook dat het echt wel een ding aan het worden is. Veel Bitcoiners die de kant ook op gaan. Meetups en al dat soort dingen. Ik ben er nog niet geweest. Maar het verraste mij positief. Wat hij mij vertelde.
Voelde destijds echt dat, als we het dan over marketing hebben, dat was volgens mij een plannetje van, hoe heet hij ook alweer, Samson Mao?
Ja.
Met een mic drop en alles. Nou, het viel wel een beetje tegen destijds, maar ja. Misschien nu is het dan wel.
Ja, dat is wat ik heb gehoord van iemand die daar al een paar maanden woont. Ja.
Nou, dat is Madeira, maar er was ook dat eiland voor de kust van Honduras.
Ja, Prospera.
Speciaal economische zone.
Ja, weet ik iets minder van. Ik heb wel voor Bitcoin Focus een keer iemand gesproken uit Honduras. Die mij dan vertelde over het land. En hij zei van ja, dat is een van de plekken waar het een beetje geaccepteerd wordt. Maar je kunt ook hier naartoe en ook daar naartoe. Dus het is iets minder extreem dan...
Ja, daar is volgens mij ook best wel wat conflict tussen de bewoners van een lokaal dorpje. We hebben daar een keer...
Die daar geen zin in hebben of
ja,
zo.
We hebben daar een keer een cryptocast, een A-nieuwsdeel over gemaakt. Oh, ja. Ik kan me nog herinneren, toen was ik co-host. Dus ja, een conflict tussen lokale politici en of lokale bewoners en de crypto...
Het ding is ook die mensen. Speciale economische zone, dat is aangenomen in een wet. En daardoor is het 25 jaar van kracht, maar iedereen wil er eigenlijk vanaf. Maar het staat in de wet dat dit precies, zo moet blijven. Ja. En daarom kan dat bitcoin gebeuren, kan dat nu worden uitgerold. Maar eigenlijk is niemand blij met die regio en de manier hoe het politiek is ingericht.
Oké, dan breng ik Guatemala even op. Ook al omdat het een buurland is van Honduras en El Salvador. De reden is, er stond een stuk in Cointelegraph deze dagen. En dat ging over de bitcoin-adoptie in Guatemala. Als je dat goed las, dan bleef er niet veel meer over dan één bepaalde tattoo shop, geloof ik. Maar ik weet niet of jij iets weet van hoe het er in Guatemala voor staat.
Het is inderdaad Bitcoin Lake. Zo heet het, weer een mooie catchy naam.
Meer hadden we nog niet, ja.
Ja, waar inderdaad ook een soort van soortgelijk project is gestart. Zij doen daar ook een Bitcoin mining met restafval van olie, zoiets. Dus daar gebeurt ook wel iets met mining. En nou, volgens mij zijn er wel meer plekken dan één tattoo shop.
Ja, ik overdrijf het natuurlijk, maar...
Ja, en nou ja, dus ook als... Ik ga weer richting Centraal-Amerika binnenkort. Als deze documentaire een beetje tractie krijgt. Dat is leuk. Mensen vinden het leuk om te volgen. Wie weet neem ik dan daar ook een kijkje.
Ja,
artikelserie. Ja, precies. kijk hoe het in Guatemala is.
Onze man in Guatemala.
Hoe gaat het volgens jou? Ik heb daar ook wel ideeën over hoor. Maar hoe gaat het volgens jou in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Waar ze bitcoin als wettig betaalmiddel zouden gaan accepteren. Maar vervolgens kwam er allerlei herrie, want de centrale bank was niet op de hoogte gesteld. En de wetgeving bleek niet toereikend te zijn. En
ja.
Het leek allemaal als een nachtkaars uit te gaan. Maar pas was er toch ook weer een draft crypto bill die daar in het parlement werd losgelaten. Dus wat weet jij ervan?
Volgens mij gebeurt er wel iets, maar niet veel met bitcoin. Ik noemde net al even de Bitcoin Beach Wallet. Dat is een wallet gemaakt door Galoy. Die zijn ook daar naartoe geweest. Ik heb met die mensen gesproken toen ik ze in El Salvador tegenkwam. Die vertelden ook van ja, we zijn er naartoe gevlogen. dat gaat het niet worden. Ze gaan niet eens meer mee door om daar energie in te stoppen. Om even aan te geven van of ze daar hel in zien. Als dus organisatie of bedrijf die zich echt richt op circulaire economie en die adoptie van Bitcoin en dat soort plekken. Want er werd alweer veel te veel met altcoins en een eigen Sango-coin.
De Sango-coin, jongens.
En getokeniseerde
grondstoffen.
Minerale grondstoffen, weet ik wat. Ja. Dat zij al zoiets hadden van, ja, dit is niet het Bitcoin-verhaal. Wij houden er alvast mee op.
Nou ja, we hebben natuurlijk Jan Schelen hier in de podcast gehad. Ja. En ik geloof wel dat hij er in ieder geval met een goede mindset in zit. En,
groot enthousiasme in elk geval.
Groot enthousiasme. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het daar een beetje verzand is in allemaal mensen die dan iets van die Centraal-Afrikaanse Republiek wilden. En dat het daar gewoon een Sango coin en een stad in de metaverse en het tokeniseren. Ja, jongens, houd toch.
Het was allemaal net iets te mooi.
Dat was toen eigenlijk ook wel de conclusie toen we die podcast maakten.
Maar, te mooi om waar te zijn. Maar we houden het wel in de gaten. Het is duidelijk nog niet helemaal tot stilstand gekomen.
Ja.
Maar het is natuurlijk een moeizaam verhaal. Al was het maar omdat ze ook nog gewoon in burgeroorlog zijn.
Ja.
Hoe denk je verder over de wereldwijde adoptie? Moet die het hebben van dit soort lokale projecten? Hè? Dat zou je kunnen zeggen, dat is bottom-up. Of moet je het toch hebben van een constructie als in El Salvador, dat de regering op een gegeven moment zegt, en nu doen we het zo?
Van wat ik nu zo'n beetje zie, moet het echt wel hebben van grassroots projecten, als je het op de goede manier de implementatie wil hebben. Want uiteindelijk
je was net enthousiast over hoe het in El Salvador eraan toe gaat.
Ja, maar alle dingen waar ik enthousiast over ben, dat zijn dus de projecten die dus van onderop komen bovendrijven.
Ja, dat zei je, dat was geen regeringsonderneming, ja, die educatie. Ja.
En dan als je dan even kritisch kijkt naar de Chivo Wallet, ik heb er ook even mee gespeeld. Nou, om erin te komen is al een probleem. En dat duurde
anderhalf... Om te komen ook.
om er geld uit te halen ook, inderdaad. Dus wat heel veel mensen doen is dat ze dan wel Bitcoin kopen met Chivo, maar bij de ATM's, want dat kun je direct laten sturen naar je non-custodial wallet, want dat is gewoon een QR-code laten zien.
Ja.
Dus dan zit die app er niet tussen. En het is uiteindelijk, denk ik, als je er gewoon heel cru naar kijkt, het is gewoon een CBDC met een Bitcoin-jasje, want het is gewoon één centrale app met een dollar balans. Waar je dan Bitcoin naartoe kunt sturen. En er over het algemeen ook vaak uit kunt halen. Maar ja, dat is dus geen garantie.
Ja. Ja, oké. Wat jou betreft dus grassroots. Nou goed, ik zou zeggen, ga vooral door met het bezoeken van dat soort grassroots
projecten. Ik hoop het, ja.
En jouw documentaire is nu te bekijken.
Hij staat vandaag online
op YouTube.
YouTube.bitcoinfocus.nl. Er staat ook de komende week een serie over dus mijn ervaringen en ook alle interviews die ik heb gedaan, uitgeschreven. En dus de beknopte versie van al die artikelen staat in die documentaire. Half uurtje.
Wij zullen hem ook op Twitter even delen.
Dan ja, precies, in de show notes. Ja. Jij verder nog vragen aan Arnold, Daniel of opmerkingen?
Blijf vooral reizen. Ik vind het superleuk. Nu hebben we je te gast, maar je hebt natuurlijk ook een documentaire over El Salvador gemaakt. Ja, ik vind dat mooi. Dus als je daar tijd en zin in hebt, blijf dat doen. Vooral. Dus.
Ik hoop dat het kan, ja.
Tot zover deze CryptoCast. Bedankt dus, Arnold Hubach.
Geen dank.
Bedankt ook Daniel Mol, mijn co-host. Volgende week gaan we in gesprek met Marius Jansen. Hij is medeoprichter van Deribit. En we gaan het met hem hebben over het ondernemen in een bear market. Dat kan leuk worden, want dat is natuurlijk spannend. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mention @CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Al die dingen meer. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze CryptoCast. En voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag, dag.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.